laatste stukje met jullie delen, die misschien niet heel voor de hand liggend en misschien toch weer wel een beetje bij elkaar horen. Recent kreeg ik een berichtje van een lieve zus die enorm aan het worstelen was. En die enorm gebukt ging om de schuld. En eigenlijk merkte hij aan alles van ja, en ze vroeg zich af, komt het ooit weer goed? Ben ik ooit goed genoeg voor God? En dat zijn zware vragen volgens mij. Want ik ken deze zus als een, ja, een vrouw van God, ik durf het wel te zeggen, gebroken, geknakt. Niet geknakt. En ze knakken niet. Ze buigen, maar ze knakken niet. En soms denk ik dat wij als kinderen van God enorm kunnen worstelen met onszelf. Dus ik wel. Ik kan enorm met mezelf worstelen. Ik kan lekker in de knoop zitten. Of dingen die ik verkeerd doe. Ik kan daar heerlijk omheen lopen, rondjes blijven lopen. Dat maakt het leven zwaar. En voor je het weet ben je bezig om een soort van eigen gerechtigheid te bouwen. Dan denk je dat het van jou afhangt. En dat is niet waar. We hebben vanmorgen allemaal liederen gezongen die proclameren dat eigenlijk Jezus is hier in dit huis. Ik geloof in het bloed van Jezus. En alles wat toevoegt aan het bloed van Jezus is afgoderij. Ik denk als wij toevoegen met onze eigen levens, als wij proberen met onze eigen gerechtigheid, onze eigen werken iets te bereiken bij God, dan raken we het pasje kwijt. En die wil een paar combinaties maken uit het Nieuwe Testament en die wil koppelen aan geestelijke strijd. Want ik denk dat wij, ik wil zo meteen naar Efeze 6 en een paar stukjes uit Lucas. En ik moet zeggen, geestelijke strijd is een thema waar ik aardig mee bezig ben. Ik bied veel voor geestelijke vrijheid met mensen. En het is ook belangrijk om in de gaten te houden wie Jezus is. Als je oog weggaat van Jezus, dan kom je al heel snel aan de problemen. Als je oog afgaat van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft aan het kruis, dan kom je al heel snel aan de problemen. Als je oog gaat naar jezelf, wie jezelf bent, in je oude natuur, dan kom je al heel snel in de problemen. En ik wil laten zien hoe geniepig dat is. Want wij zijn christenen, we zitten hier, we hebben gedankt voor onze vrijheid, we hebben gezegd van het is zo fantastisch om bij elkaar te kunnen komen op zondag, terwijl er heel veel plekken zijn in de wereld waar dat niet kan. En soms, heel eerlijk gezegd, denk ik wel eens van ja, wat heb ik eigenlijk te zeuren als ik zeur, dat mag ik nog wel eens doen. En als je hoort over kinderen van God die vervolgd worden in de wereld, niet lang geleden hoorde ik een verhaal van een voorganger, ik geloof dat in een van de boeddhistisch land. En die voorganger die had een zoontje en de vervolgers zeiden tegen die voorganger, als jij Jezus niet afzweert, dan gaat je zoontje eraan. En het jongen zei, niet doen papa. Niet doen. En wij zitten hier en wij leven in West-Europa. We hoeven ons ook geen schuld aan te laten praten omdat andere christenen het moeilijk hebben. We hebben onze eigen strijd. We hebben onze eigen weg met God. En we mogen op zoek gaan naar wat God wil met onze leven. Zo we kunnen wandelen in onze bestemming. Maar God heeft een mooie bestemming voor jou. God heeft goede plannen met jouw leven. God heeft werken voorbereid. Staat in Efeze al. Die liggen al klaar voor de grondlegging van de wereld. Het is zo mooi. God kent jou al voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft jou uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Voordat hij de hemel en de aarde maakte, grondde jouw naam al in de hemelse gewesten. Toen zei God al, die persoon die wil ik in mijn koninkrijk. En God zei, dat kost je leven, Jezus. Jezus zei, het is goed, maar ik ga. En God heeft jou al uitgekozen. En hij wist al wat jij zou gaan doen, want God is alwetend. En voordat hij de hemel en de aarde maakte, kende hij onze gebrokenheid al. Hij koos je toch uit en heeft een prachtige bestemming voor jou klaar liggen. We zijn hier op weg, we wandelen. We zeggen wij zijn meer een overwinnaars. We lopen de wedloop. We krijgen de eerlijke kans, dat weten we al. Een stap wordt gelost. Wij zien wij zijn meer een overwinnaars. En we zitten in een soort beeld dat we mogen wandelen met God. We weten dat we overwinnaars zijn. Toch mogen we van het wandelen. En toch mogen rusten. En welkom in het christelijke leven. Wie het snapt mag het zeggen, dan ga ik zitten. Maar God is erbij. En ik wil een paar teksten met jullie lezen, uit Lucas. En ik wil proberen om een klein beetje te verplaatsen in het leven van de discipelen. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar als ik nadenk over het leven van die 12 discipelen, waarvan de een uiteindelijk Jezus verraden heeft, waar een ander voor moest komen, en die uiteindelijk de 12 apostelen geworden zijn, de apostelen die het evangelie van Jezus Christus de wereld ingebracht hebben. Het zijn voor mij helden. Ik vind het echt helden. Ze hebben dingen meegemaakt met de Heer Jezus waarvan ik denk, volgens mij was ik gierend gek weggelopen. Ik weet niet of jullie wel zo de Bijbel lezen, maar ik wel. Ik probeer me dan een klein beetje voor te stellen wat die mannen meegemaakt hebben. Want ze trokken op met Jezus. Nou, wie was Jezus? Jezus was geboren in Nazareth. Dat was op zichzelf, of geboren in Bethlehem. Maar de mensen dachten dat hij uit Nazareth kwam. Dat was op zichzelf al verdacht. En in Jezus gooide het hele concept over wie God was eigenlijk een beetje op de schop. Hij was God. Hij is God. Maar toch hoorde hij het godsbeeld dat mensen hadden in die tijd een beetje op de schop. Want mensen leefden in een soort religieuze context. Als je leest over de fariseeën, die deden niets anders dan hun best. Die waren hun best aan het doen. Die deden hun best om de wet te houden, die deden hun best om het goed te doen. En ergens in dat proces ontstaat er iets waar het niet meer zo oké is. God zelf had de wet gegeven in de oude bedeling, in de oude tijd voordat Jezus kwam. Dus de wet op zichzelf was goed. Maar die fariseeën die maakten wat van, die maakten de wet steeds zwaar, die deden steeds beter hun best. En in die tijd komt de Heer Jezus. En de Heer Jezus begint zomaar mensen te genezen, hij begint mensen te bevrijden, hij begint te spreken over God als zijn vader. Sterker nog, hij begint te spreken over Abba vader. En wij vertalen dat met Abba, dat is veilig voor ons. Maar eigenlijk, als je het goed vertaalt, moet je zeggen papa. Maar onze religieuze context zegt misschien wel, nou we vertalen liever Abba, want dan kunnen we het intieme van papa nog een beetje van ons afhouden. Ja, ik weet niet of ik het wel eens doe, maar ik zeg in gebed wel eens papa. En dat is hij wel. Soms is het lastig, want wie is onze aardse vader geweest? Wat voor beeld heb je van papa? Maar het staat gewoon in de Bijbel. Door wie wij zeggen, papa, vader. Alleen Abba hebben we niet vertaald. En zo was de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, weet je wat, ik neem leerlingen mee. Ik roep er een paar. Het zootje ongeregeld. Het zootje ongeregeld mag achter mij aan. Ik kies niet de intellectuele, dat doe ik niet. Maar hij had hier later een van nodig, hè. Ik denk dat Paulus een behoorlijke intellectueel was. Maar ik kies Petrus. En ik kies Johannes. En ik kies Jacobus. En ik kies Andreas. En ik kies een tollenaar erbij, Matthäus. Ik wil mensen hebben die zo gebroken zijn als wat. En die mogen achter mij aanlopen. En die mogen leren wie God is. Want, zegt Jezus, ik ben de zoon van David. En David in het Oude Testament deed al precies hetzelfde. Lees het maar. David had allemaal gebroken mensen achter zich aan. En de zoon van David is gekomen en heeft het hart van God laten zien. En die 12 discipelen die trekken met Jezus op. Die worden denk ik af en toe heel moe van hem. En die snappen allemaal niet zo van wat hij zegt. Die zijn verwonderd. Maar zo langzaamaan ontstaat er in het hoofd van die discipelen, kan ik me zo voorstellen, toch wel een beetje een beeld van wij zijn best bijzondere mensen. Ik zou dat hebben. Als ik echt op zou mogen trekken in het natuurlijke met de Heer Jezus, ik denk dat hij naast mijn schoenen zou gaan lopen. In die tijd hadden ze die niet meer naast mijn sandalen dan. Ik zou het idee hebben van nou, ik iedere keer als er iets gebeurt, ben ik erbij. En sterker nog, de Heer Jezus had drie vriendinnetjes. Petrus, Jacobus en Johannes. Elke keer als er iets bijzonders gebeurt, dan zegt de Heer Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Ik ga de doden opwekken. Iedereen blijft buiten, behalve Petrus, Jacobus en Johannes. En ik kan me voorstellen dat die drie, Petrus, Jacobus en Johannes, zoiets hadden. Ja. Zo. Kijk mij eens. En de Heer Jezus neemt dat risico. Hij neemt dat risico. Hij neemt het risico dat de andere leerlingen zeggen, dat is toch niet eerlijk. Hij neemt het risico dat hij Petrus en Jacobus en Johannes iedere keer meeneemt. En hij neemt het risico dat Petrus en Johannes en Jacobus een enorm ego krijgen. En een groot ego is kwelling. Dat is niet goed. Maar de Heer Jezus neemt het risico. Zoals hij ook het risico neemt met ons. God is een God. Ik denk dat God een God van risico's is. God is niet bang om dingen te laten gebeuren die niet helemaal oké zijn. Als op God kun je het nooit op zonde goed. En de Heer Jezus heeft een hoge prijs betaald voor de zonde. Maar God neemt risico's. God neemt risico's met jou. God neemt risico's met mij. Als ik naar mezelf kijk, neemt hij met mij een enorm risico. En misschien met jou ook wel. En die discipelen, nou, er begint een soort van ego's ontstaan. Ik ga een paar delen lezen. We beginnen in Lucas hoofdstuk 9. En we beginnen bij de belijdenis van Petrus. In vers 18. Het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hen: wie zeggen de menigte dat ik ben? Zij antwoordden: zij Johannes de Doper, een andere Elia, weer andere dat een van de oude profeten opgestaan. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe, beval dat ze dit tegen niemand zouden zeggen. En we weten dat in een ander gedeelte waar hetzelfde stuk beschreven wordt, we hebben het net gezongen, dat de Heer Jezus zegt van Petrus: het is mijn Vader die jou dit geopenbaard heeft, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. We hebben het net gezongen met elkaar. Het staat in een ander deel. Dan staat er in vers 23: hij zei tegen hen: als ieder achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Oké. Dat is een minder leuke boodschap. Voor de discipelen, voor Petrus, Jacobus en Johannes en de anderen. Als je mij wil volgen, zegt hij, dan moet je jezelf verloochenen en dagelijks je kruis opnemen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. We gaan een stukje verder. En dan gaat hij, hè? De verheerlijking op de berg. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. De 3 schatjes mogen weer met de Heer Jezus mee. En ik kan me zo voorstellen dat die anderen, die achterbleven, gedacht hebben: we zijn wel een groep vrienden, we zijn leerlingen, maar die 3, die mogen weer met de Heer Jezus mee. Doe eens handen, wie zou het ook denken als die bij die anderen horen? Mijn hand is omhoog. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen die daar geen last van hebben. Ik zou het hebben. Ik zou toch een soort van teamje krijgen bij mezelf. Ja, waarom zij nou weer? Vorige keer bij de opwekking van het meisje mochten zij er ook al bij zijn. Het is een rare redenering. Ik zit al een beetje zo in elkaar, hoor. Ik wil dus zelf vooraan staan. Maar goed, ze mogen mee. En het gebeurde. Dus hij klom te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, zijn wonden spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zo. Probeer het je even voor te stellen. Je klimt de berg op. Je bent met z'n 4. Eén van die 4 gaat bidden. En de Heer Jezus zag er gewoon uit als een mens, even voor de duidelijkheid. En terwijl hij aan het bidden is, verandert er iets. En die kleren van hem, die worden blinkend wit. Ik weet niet hoe het jullie zou overgaan, maar ik zou, denk ik, zo snel mogelijk die berg af willen. Het is vrij heftig wat hier gebeurt. En wat gebeurt er? Ineens zijn er geen 4. En er zijn er nog 2 bij. En dat zijn Mozes en Elia. En blijkbaar wisten ze dat het Mozes en Elia waren. Ik zou vermoedelijk Mozes en Elia wegsturen in Jezus' naam. Dat kon toen nog niet. Maar probeer je een moment voor te stellen dat je daar op de berg bent en ineens zijn er 2 extra personen. De kleren van de een veranderen, die weer helemaal wit. En ineens zijn daar Mozes en Elia. Nou zullen die discipelen het woord van God redelijk gekend hebben. En ze weten dat Mozes degene was die God gebruikt heeft om het volk uit te leiden. Ze weten dat Mozes degene is die waarom gevochten is, het lichaam van Mozes gevochten door de duivel. Dus Mozes, bijzondere man. Mozes vallen, ze schitteren namelijk zijn gezicht. Dan kwam hij beneden en dan schitterde het gezicht van Mozes. Dan hebben we Elia. Elia ook zo'n held. Tjoe, wat hij allemaal niet gedaan heeft. Elia sprak dat het niet zou regenen. Het regende niet. Elia die verrichtte een heldendaad op de Karmel. Met de afgoden priesters van de Baal. En Elia bespotte de priesters van de Baal. En hij nodigde vuur uit de hemel uit in het offer. Want het bijgebouwd werd verteerd. En alle mensen die zonder dat werden verteerd. En de discipelen wisten dat. En die waren daar met Jezus, Mozes en Elia. En zij verscheen in de heerlijkheid. Ze spraken over zijn heen gaan. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Peter en zij die bij hem waren bevangen door slaap. Dat deden ze vaker. Toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Die zou zomaar wakker worden, hè? Die zou zomaar wakker worden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Het is goed dat wij, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. En hij wist echter niet wat hij zei. Arme Petrus. Ik vind het zo'n fantastische vent. Ik zei, als ik lees over Petrus, word ik altijd enthousiast. Het is echt zo'n stuiterbal. En Jezus houdt zoveel van hem. En die neemt hem iedere keer mee. Petrus snapt er echt helemaal niks van. Die snapt er echt helemaal niks van. Die denkt, ja, ik moet wel wat zeggen. En ze zegt, het is goed dat we hier zijn. Ik zou een tentje bouwen voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia heen. En ik kan me zo voorstellen, stiekem, ik weet het niet, ik vul het een beetje in. Dat langzaamaan in het hart van Petrus, Jacobus en Johannes iets gegroeid moet zijn. Want we hebben namelijk Mozes, Elia, Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Opgenomen in de galerij der groten. Ik zou het denken. Als ik hen was. Ik heet met Johannes, dat is interessant. Dat is een mooie naam. God is genade, betekent dat. Petrus, Jacobus, Johannes, Mozes, Elia en Jezus. Zullen een tent bouwen. Nou, hij zei het niet, misschien dacht hij wel. Dan ga ik bij Mozes in de tent slapen. 3 tenten, elke discipel bij één van die grote in de tent. Lieve Mozes, Elia en Jezus zien we genoeg. Ik kan het me zo voorstellen, ik weet het niet. Maar ze hebben een bovennatuurlijke en hele bijzondere ervaring met God. En wat gebeurt er? Terwijl hij dit zei, God grijpt in, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. In een ander gedeelte wordt gesproken over diezelfde wolk en dan wordt er gesproken over een lichtende wolk die hen overschaduwt. Het parallel gedeelte. Een lichtende wolk die hen overschaduwt. Ik weet niet of als het licht hebt aangezet en dat er dan schaduw komt. In de regel is dat niet zo, hè? Een lichtende wolk die hen overschaduwt. Schaduw van een lichtende wolk. En zij werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. Ja, dat zou ik ook zijn. En er kwam een stem uit de wolk en die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, vond Jezus zich daar alleen. Alleen Jezus. Alleen Jezus. Geen Mozes, geen Elia. En ik kan me voorstellen dat het niet. Weg zijn ze. Wolk. Net waren ze nog. En ze horen een stem die zegt: denk erom. Jezus alleen. Luister naar hem. Er is geen andere naam door wie mensen behouden worden dan alleen door Jezus Christus. Alleen Jezus. Mozes en Elia, geweldige mannen van God. Maar het gaat om Jezus. Als je de focus op Jezus kwijtraakt, kom je in de problemen. En wat gebeurt er? Toen de stem geklonken had, bevond Jezus daar alleen. Zij zwegen, ze vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien had. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Je moet je voorstellen dat ze naar beneden zijn gegaan. Dat ze roepen, hé, moet je nou eens horen, we waren net boven. En Jezus en kleren, die werden ineens helemaal wit. En toen waren Mozes en Elia daar. Nou ja, ik weet niet hoe het was in die tijd. Er was nog geen paas, maar ze zouden beslist heen gegaan zijn. En ze komen beneden. Ze komen met hun benen in de blubber. Er is daar iemand bezeten, die moet bevrijd worden. Dan komt er een aankondiging van het lijden. Dan in vers 46, dat is heel interessant. Ze zijn dus die berg op geweest. Dan staat er, ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En ik snap dat wel. Ik snap het wel. Ik weet niet of jullie wel eens bijzondere ervaringen hebben gehad met God. Maar als je mooie dingen meemaakt met God, dan kan het zomaar zijn dat je in je hoofd haalt dat je wel bijzonder bent. Het kan zomaar zijn dat als je God meemaakt in je leven, dat er iets ontstaat, een kindje in je hart, dat zegt van ja, maar ik ben wel bijzonder. Wat nou met God heb meegemaakt, zo mooi. Ik heb zo'n mooie aanbiddingstijd gehad, zeg. Ik heb zo'n mooie aanraking gehad van de Heilige Geest, fantastisch. En dan ontstaat iets van. Petrus, Jacobus, Johannes, Mozes, Elia en Jezus. En in die groep van discipelen ontstond er iets. Er was een meningsverschil over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En dan zegt Jezus, je moet worden als de kinderen. Dat sla ik even over. Maar in het kindje, in ons hart, in het kindje in mijn hart, kan er iets komen van, kijk mij nou. Zelfs in je wandel met God. Als je ontdekt hebt wie Jezus is, als je ontdekt hebt dat je gered bent, er kan iets ontstaan in je hart van toch ben ik bijzonder. Of toch, het probleem is alleen dat als er zoiets ontstaat in je hart, dat als jij denkt dat je bijzonder bent, dat je naar anderen gaat kijken en die vind je minder bijzonder. Dat is een soort wipwap, zeg maar. Als de een naar beneden gaat, gaat de ander omhoog. En als je jezelf verheft, duw je de ander naar beneden. Andersom werkt het ook. Als je een ander afraakt, ga je zelf omhoog. En Jezus zegt, let op, want met de maat waarmee je meet, zul je gemeten worden. En met de oordeel waarmee je oordeelt, zul je geoordeeld worden. En ik weet niet hoe jullie het beleven, maar soms als ik oordeel in mijn hart heb naar andere mensen, dan komt het keihard terug aan mijn eigen hart. Als ik hard ben naar anderen, ben ik ook hard voor mezelf. Daarom zegt de Heer Jezus, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Die twee zijn met elkaar verbonden. Het is onmogelijk om jezelf lief te hebben als je naast niet lief hebt en andersom. En je zult eerst de liefde van God moeten ervaren en ontdekken voor jezelf, voordat je in staat bent om anderen lief te hebben. Om zonder oordeel te zijn. Maar deze geloofshelden waren met Jezus op de berg geweest. En ze voelden zich opgenomen in de galerij der grootte. En met die houding, daar waar Jezus voor waarschuwde, zegt, dat moet je niet doen. Dat is niet doen. Loopt in het volgende stukje uit de hand. Moet je horen. Dan gaan we naar vers 51. En dan komt de koppeling met geestelijke strijd. Pas op. Wij zijn gered door het bloed van de Heer Jezus. Wij zijn gered door wie Hij is. Wij zijn gered door wat Hij gedaan heeft. En door niks en niemand anders. Er is niets wat wij bij kunnen dragen aan het reddingswerk van de Heer Jezus. Helemaal, helemaal, helemaal niets. Als je dat denkt te kunnen, zit je in gelaten. Waar Paulus zegt, zijn jullie helemaal gek dat je terug gaat naar de wet. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En door niks anders. En als er iets groeit in je hart, waar je denkt dat je iets hebt in te brengen bij God, op een andere manier dan het zoonschap of het dochter zijn van de Allerhoogste, wat een cadeau is voor jou, dan kom je op een gebied waar je ontzettend kwetsbaar wordt. En ik zal het je hier laten zien, moet je horen. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Hij stuurde boden voor zijn aanzicht uit. Op een reis kwamen zij in het dorp van de Samaritanen en voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen, Jacobus en Johannes, die met Jezus op de berg geweest waren, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat het vuur van de hemel neerdalen en hem verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Deze twee knakkers waren met Jezus op de berg geweest en ze hadden Mozes en Elia gezien. En wat kregen ze? Elia allures. En ze dachten, weet je wat? Wij vragen ons af wie de grootste is. Wij vragen ons af wie de belangrijkste is. En wij moeten het zijn. Petrus doet ook mee. Maar het gaat om Johannes en Jacobus. Johannes en Jacobus. Met Jezus op de berg geweest. Met Mozes en Elia. En daar, die slechte, vieze mensen. Die Samaritanen. Zijn ze helemaal. Ze nemen Jezus niet aan. Vervloekt zijn ze. Jezus, vervloekt zijn ze. Zullen wij vuur uit de hemel vragen, zoals Elia gedaan heeft? Want wij zijn de Elia's van deze tijd. En weet je wat Jezus zegt? Komt-ie, hè? Hij keerde zich om. Hij bestrafte hen. En hij zei: u beseft niet van welke geest u bent. In de NBG-vertaling staat: u beseft niet wat voor geest u hebt. Geest. Geest. Jezus zegt hier: je spreekt door een verkeerde geest. Dat vinden wij eng, maar dat kan. Je kunt spreken geleid door de Heilige Geest. Je kunt ook uitstekend spreken geleid door andere geesten. Daar moet je niet bang voor zijn, maar Jezus confronteert het wel. Hij zegt je, als je dit zegt, als dit in je hart is, als dit in je hart is, je beseft niet wat voor geest je hebt. Als jij oordeelt, als ik oordeel over andere mensen, als ik het oordeel uit wil spreken, als ik het oordeel uit wil spreken over wie dan ook in deze wereld, als ik het oordeel uit wil spreken over ISIS-strijders, als ik dat wil doen, als ik wil zeggen: Heer, vuur uit de hemel op die mensen, dan zegt Jezus tegen mij: hé joh, je weet niet wat voor geest je hebt. Je weet niet op welke geest je je nu laat leiden. En je kunt het zelf helemaal niet. Je hebt alles van mij gekregen. Ik heb jou gerechtvaardigd, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Vrede met God. De wens van Jezus is dat elk mens tot geloof komt en zich bekeert. De wens van God de Vader is dat elk mens tot geloof komt en gered wordt. Dat dat niet gebeurt, komt omdat mensen niet kiezen. Maar het is onze taak als kerk om de liefde van God aan mensen te laten zien. En niet te oordelen. Want daar waar wij oordelen over de levens van anderen. Daar waar wij oordelen over de levens ook van onze medebroers en zussen. Pas op, zonde is zonde. Zonde is zonde. Als dingen niet goed zijn, dan mogen we het benoemen. Ook bij elkaar. Als dingen in mijn leven niet goed zijn, dan mag het benoemd worden. Zonde is zonde. Recht is recht en krom is krom. Maar het oordeel is aan God. En als er oordeel is in ons hart, dan zegt de Heer Jezus: hé joh, kijk uit. Want je weet niet welke geest van haar, ja, om welke invloed je spreekt. En als je dat doet, dan zul je merken dat de schuld die je communiceert naar anderen terugkomt aan je eigen hart. Dan zul je merken dat je jezelf oordeelt. Dan zul je merken dat je gaat staan op je eigen gerechtigheid. Op dat wat je zelf hebt in te brengen bij God. En we hebben niets in te brengen bij God. Helemaal niets dan alleen maar: Vader, hier zijn we. En ik dank u wel dat u mij gemaakt hebt. Ik dank u wel dat u iets in mij gelegd hebt wat u zo mooi vindt. Dat u hebt gezegd: Jezus, ik leg mijn leven ervoor neer. En ik wil jou. Maar we hebben geen eigen gerechtigheid. We hebben alleen de gerechtigheid van God. En nu gaan we naar Efeze 6. En daar rond ik mee af. Efeze 6 is een stukje over geestelijke strijd. En het is hoofdstuk 6 en niet hoofdstuk 1. En ik vind het altijd aangenaam als ik onderwijs geef over geestelijke strijd, om dan te beginnen in hoofdstuk 1. Omdat het kan gebeuren dat mensen soms aan de haal gaan met Efeze 6, daar wordt van alles van gemaakt. Je kunt Efeze 6 uit pas snappen als je 1, 2 en 3 begrepen hebt. Wat is je positie in Christus? Maar ik wil er één stukje uithalen. Want Jezus heeft net gezegd tegen die twee discipelen: pas op, pas op, pas op, je oordeelt. Je oordeelt. Er is iets ontstaan in je eigen hart, wat jou verheft boven anderen. En het kan iets zijn door jouw ervaring met God. Ik herken het in mijn eigen leven. Als ik iets moois meemaak met God, soms maak ik echt mooie dingen mee. Als ik niet op het loop, kan ik enorm naar verschonen. Maar het komt, je wordt kwetsbaar voor het geestelijke. Als dat gebeurt, word je kwetsbaar voor het geestelijke. Op het moment dat je naast je schoenen loopt, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je ook teleurgesteld raken in jezelf. En als je teleurgesteld raakt in jezelf, wat ga je dan doen? Dan ga je anderen oordelen. Want dat heb je nodig om je beter te voelen. En wat gebeurt er dan? Voordat je het weet, zit je in een mechanisme waarin je jezelf op probeert te poetsen van God. En dan zegt Paulus: let op, want je hebt niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de machten in de hemelse gewesten. En Jezus zegt: als dit in je hart is, als er oordeel in je hart is, als jij vindt dat je mag oordelen over andere mensen, dan weet je niet onder welke invloed je bent. Maar het is in ieder geval niet de Heilige Geest. Nou, Efeze komt. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Dat staat er vast. Het is de wapenrusting van God. Het is niet onze wapenrusting. Hij is van God. Hij komt van God. Wij mogen hem aantrekken, maar hij is van God. Omdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. We hebben de strijd niet tegen het vlees en bloed, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die hangen gewoon in de lucht, te roeptoeteren. Zo werkt het gewoon. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat je weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ik lees nu alleen maar vers 14 nog. Houd dan stand, uw middel omgooid met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En van wie is die gerechtigheid? Het is de gerechtigheid van God. Het is de gerechtigheid van God. Als jij je leven aan Jezus gegeven hebt, dan is het allereerste cadeau wat God jou geeft zijn gerechtigheid. Niks van jou. God is volmaakt. Er is geen smetje bij God. Geen ongerechtigheidje. God geeft jou zijn gerechtigheid. Hij geeft jou de gerechtigheid van Jezus. En op het moment dat jij zegt: ik leg mijn borsthandels af en ik ga staan op eigen kunnen, op eigen presteren, op eigen ervaring, op dat moment leg je een cruciaal deel van de geestelijke wapenrusting af. En je ziet het in het evangelie. Jezus zegt: als jij staat op eigen eer, als jij staat op wie jij bent, word je kwetsbaar voor de tegenstander. En ik weet niet hoe het hier is. Misschien zijn hier mensen die onder schuld zitten. Dan wil ik zelf een wet uitspreken. En het is zo belangrijk dat wij leren om te ontvangen dat het gaat om Jezus alleen. Het gaat alleen om het reddingswerk van Jezus Christus. Het gaat alleen om zijn bloed. De enige die ons kan verlossen van de zonde en van de schuld is Jezus. En laten we nooit vergeten, nooit vergeten. Daarom hebben we het avondmaal, daarom vieren we dat verbond in zijn bloed. Daarom denken we aan het kruis. Daarom staat hier een kruis. Zonder het kruis zijn wij niks. Zonder wat Jezus gedaan heeft zijn wij niks. Laten we nooit vergeten waar we vandaan komen, niet uit schuld. Niet zoals die lieve zus die zo worstelt. En daar komt ze uit, het is een heel ding, dat is echt waar. Die zo worstelt en denkt: ben ik ooit goed genoeg? Ja, je bent goed genoeg. Op het moment dat jij je leven aan Jezus geeft en je zonde beleidt, zegt God: weet je wat? Ik geef jou een cadeau. Dat is mijn gerechtigheid. Mijn gerechtigheid. En val niet in de valkuil. Want op welke manier dan ook, of het nou is door mooie ervaringen met God, door je levenswandel, dat je denkt dat je beter bent dan anderen. En dat ben je niet. Dat ben je niet. Gods kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. En Gods kracht openbaarde zich ten volle in zwakheid toen Jezus aan het kruis hing en vernederd werd en uitgescholden werd en uitgelachen werd. Neem je kruis op, zegt Jezus.